Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
Crosby, Stills, Nash & Young.
Is dat Young er nog bij, toch? Want ik had een versie waar Young er van afgevallen was.
Ik ben ook weer niet de grootste kenner. Maar misschien zijn er meerdere versies.
Ja, dat zou ook best kunnen. Oké, en wat zingen ze?
It's been a long time coming, it's been a long time gone. And you know, it's the darkest before the dawn. Dus het dieptepunt, komt eigenlijk vlak voor het moment dat het weer beter wordt.
Ja.
Na regen komt zonneschijn, zouden we volgens mij dan gewoon in plat Nederland zeggen. Ietsje saaier.
Ja.
Maar dit 60s anthem is mij aangereikt door iemand in Amerika. En ik vond dat zo'n treffende boodschap die paste bij het verhaal dat ik over Amerika wilde vertellen. Dat ik dacht, met dit motto sluit ik het af.
Ja, want dit zijn ook de laatste regels van jouw boek.
Klopt.
Ja. En waarom heb je voor deze laatste regels gekozen?
Omdat ik toch met een noot van optimisme wilde eindigen. Ik heb eigenlijk al die jaren in Amerika een behoorlijk grimmig beeld volgens mij van het land geschetst en ook gezien. Daar ben ik zeker niet alleen in natuurlijk. Maar hoop hoort ook wel bij Amerika. En ik heb toch het idee dat het Amerika kan lukken om ook zichzelf weer te boven te komen.
Ja.
En of dat gaat lukken, dat kan ik niet voorspellen. Ik durf er niet mijn lijf op in te zetten.
Nee.
Maar het is wel mogelijk. En of dat gaat gebeuren, dat is eigenlijk het moment dat gaat nu beginnen. En dat gaan we de komende tijd zien.
Gaan we het allemaal nog uitgebreid over hebben. Ik ga je eerst voorstellen, want wie ben je? Casper Thomas. Hij woonde 5 jaar in Washington. En hij schreef van daaruit voor De Groene natuurlijk voornamelijk over de Verenigde Staten. Toen je kwam, Casper, was Trump net aan de macht. Een rollercoaster van 4 jaar gekkigheid volgde. Maar net toen iedereen dacht dat we het dieptepunt wel bereikt hadden, was daar ineens het einde van Trump. En stond er een andere oude man. Joe Biden, democraat. En het diep verdeelde Amerika nam een andere koers. Maar voor hoe lang? En komt Trump weer terug? Welkom in de podcast, Casper.
Leuk weer te zijn.
Nee, niet met Amerika beginnen, met jou beginnen. 5 jaar geleden. Toen, beschrijf eens, wie was toen Casper Thomas en waarom ging hij naar Amerika?
Casper Thomas was toen gewoon, en dat zet ik tussen aanhalingstekens, want werken voor De Groene is nooit gewoon. Maar gewoon redacteur bij De Groene Amsterdammer.
Hoe oud was je toen?
Dan moet ik even kijken. Ik ben nu 39, dus haal er maar 5 af.
Ja.
Nou goed, toen was ik 35, 34.
Ja.
Woonachtig in Amsterdam. Ik was al een keer weg geweest eigenlijk. Dat was wat korter, in India. Ook als een soort, dat was een soort kort correspondentschap.
Ook voor De Groene?
Ook voor De Groene.
Oké. Okay.
En nu Amerika kwam eigenlijk op mijn pad. Ik zeg altijd, er is een inhoudelijke reden en een persoonlijke reden.
De persoonlijke reden is bijna altijd de liefde.
In dit geval zeker. en dezelfde liefde die er nog steeds is, overigens hoor, natuurlijk. Mm-hmm. Was ook degene die met wie ik toen samen naar India ging, Anna, mijn vriendin.
Oké. Okay.
Die kreeg daar een baan in Delhi en ik ben haar toen daar achterna gegaan.
Wacht even, nu gaat er iets heel ergs gebeuren. Maar die raam daarboven, zou je die dicht kunnen doen, Merle, als je op een stoel gaat staan? Of misschien zo?
Het is een beetje gammel.
Ja. Nou, we proberen het.
Nou, wordt Amsterdam altijd verbouwd.
Ja. Dankjewel, de raam zit weer dicht. De liefde, 5 jaar geleden, je was in India geweest.
Weer een tijd terug. Ja? Toen was ik gewoon weer in Amsterdam op de redactie. Ja. Maar goed, toen begon het bij ons beiden ook wel toch wel weer te kriebelen. En de wereld is heel groot.
Ja.
Anna kreeg een baan bij de Wereldbank. Het was chaos in Amerika. Al moet ik eerlijk bekennen, op het moment dat we de beslissing hadden genomen om te gaan, volgens mij Trump nog niet officieel verkozen was. Dus dat was nog een verrassing die er eventueel aan zat te komen.
Ja.
Maar toen dat eenmaal duidelijk was, was er dus ook een hele sterke journalistieke reden om in Amerika naar Amerika te gaan.
Ja.
Namelijk de meest rare, controversiële, antidemocratische president ooit kwam er aan het roer.
Ja.
Dus ik denk eigenlijk, als ik erop terugkijk samenvattend, ik was denk ik sowieso gegaan. Ik denk dat ik zo lang gebleven ben, dat eigenlijk komt door de omstandigheden die ik eraan trof.
Oké, want dat was van tevoren niet duidelijk hoe lang je zou blijven.
Nou ja, je weet niet hoe het leven loopt. Misschien vind je er wel niks aan. Misschien krijg je heimwee. De Wereldbank voor Anna suggereerde al dat ja, dat heeft dan een hoofdkwartier in Washington.
Ja.
Maar haar werk was eigenlijk altijd ergens anders. Dus ja. Die zat in Afghanistan veel bijvoorbeeld. Maar goed, toen we er eenmaal waren, heeft Amerika me toch wel gegrepen. En er was journalistiek gezien zo ontzettend veel te doen daar, dat ik maak altijd het grapje, ik had mezelf in 3 stukken kunnen ophakken, ieder deel aan het werk kunnen zetten, en dan nog waren er onderwerpen geweest die ik niet had kunnen beschrijven.
Ja, maar aan de basis ligt ook een soort rusteloosheid of de wereld willen ontdekken of zo.
Ja, en dat past ook wel bij De Groene. Ik bedoel, De Groene is een blad dat de wereld inkijkt. We zijn niet een louter op Nederland gericht weekblad. En ja. Ik was niet direct, wat ik zeg, Amerika-correspondent worden. Dus heeft nooit op mijn expliciete verlanglijst gestaan. Maar het idee dat je journalistiek kunt oppakken en ook even een tijd elders kunt bedrijven, is wel iets wat ik mij altijd heel erg aangesproken heeft.
Het zou ook zomaar weer kunnen gebeuren?
Dat is natuurlijk gevaarlijk om dat te zeggen. Zeker in de kamer waar wij nu zitten. Maar ik sluit dat niet uit. Maar ik denk dat wij voorlopig echt wel weer even hier blijven.
Ja. En dan zit je er 5 jaar. Daar gaan we het daar allemaal over hebben. Maar waarom stop je er weer mee? Of stoppen jullie er weer mee? Want je bent weer teruggekomen naar Nederland.
Ja, en daar ben ik eigenlijk ook ontzettend blij mee. Dat heeft met een soort cycli heeft dat te maken. Kijk, een correspondentschap, je kunt dat eeuwig rekken. Je kunt je hele leven in een land blijven wonen. Maar na een jaar of 5 komt toch het moment dat je misschien moet besluiten, wil ik hier echt gaan blijven, er echt wat van maken? Nog meer, wil ik hier echt helemaal gaan aarden? Of is dit een tijdelijk tussenstation? Nou, dat is voor ons altijd wel duidelijk geweest dat Amerika een tijdelijk tussenstation was.
Je was niet geïmmigreerd.
Nee, ik heb nooit de behoefte gehad om Amerikaan te worden. En ik heb die behoefte ook niet gekregen in Amerika. Ik ben wel blij dat Amerika een onderdeel van mijn leven is geworden. En er was een nieuw presidentschap begonnen. En op een gegeven moment, kijk, er is een soort omslagpunt, denk ik. Zeker ook voor correspondenten. Op een gegeven moment wordt het ook heel moeilijk om nog ooit terug te gaan. Op een gegeven moment is er een punt, je hebt te veel gemist aan ontwikkelingen, aan mensen. En dan vindt dan nog maar weer eens de aansluiting als je terugkomt.
Ja.
Het is niet de enige reden waarom we die keuze hebben gemaakt, maar dat speelt er ook wel bij mee. En thuis is nog steeds, dat is gewoon wel hier. En daar was daar. Als ik daar was en ik kwam naar hier, dan zei ik toch van, goh, ik ga naar huis. Maar goed, als ik dan hier was, zei ik ook alweer, oké, wanneer ga ik weer naar huis? En dan was dat weer omgedraaid. Het was tijd om weer even om weer hier neer te strijken.
Het is ook niet zo'n gekke cyclus. Want ik geloof dat ze bij de NOS dat ook hanteren. Dat om de 5 jaar je in principe.
Ja, dan roleer je gewoon verplicht door. En dat is wel een nieuw model geweest in de journalistiek. En ik kan niet, ooit zal iemand, misschien heeft iemand dat wel eens gedaan, een mooie studie moeten maken wat nou betere correspondentschappen oplevert. Ik bedoel, iedereen kent nog wel de beelden van het journaal van, weet ik veel, de Rusland-correspondent die er al 25 jaar zat.
Of Jan van der Putten in Zuid-Amerika.
Iemand van De Groene te noemen, inderdaad. Dus dat idee dat past misschien een beetje bij de flexibele maatschappij, doordraaien. Ik geloof wel dat dat werkt. Er is zoiets van de diepe kennis die je van een land kunt hebben door er echt je hele leven mee vervlochten te zijn.
Ja.
Die is bijzonder. Maar de frisse blik is ook echt wel iets waard, hoor. Voor journalistiek drijft natuurlijk voor een groot deel ook gewoon op verwondering en interesse. En goh, wat gebeurt hier nou? Heb ik nog nooit meegemaakt.
Ja.
Nou ja, hoe langer je erger blijft, hoe groter die factor afneemt. Dus het wordt in ieder geval moeilijker om die nieuwsgierigheid aan de dag te brengen. Maar goed, het is een lastige balans.
Ja. En gaan jullie weer makkelijk wennen? En jij ook als aan het saaie Nederland? Vergeleken bij de rollercoaster die je daar hebt meegemaakt?
Ja, en dat denk ik wel. Ook omdat ik denk dat Nederland niet saai is. Ik denk dat Nederland, ook journalistiek gezien en maatschappelijk gezien, minder saai is geworden. Omdat het gaat gewoon niet zo heel goed hier natuurlijk op een heleboel punten. We hebben onlangs in De Groene een mooi stukje geschreven, was een commentaarachtig stuk over, ja, het woord crisis wordt tegenwoordig overal opgeplakt. Maar dat is niet helemaal van de lucht natuurlijk. Mm-hmm. En veel politieke trends zoals polarisatie, gebrek aan onderling vertrouwen, gebrek aan vertrouwen in de politiek. Maar ook economische ongelijkheid. Er zijn heel veel. Ik heb toch echt wel het idee dat het Nederlands model zoals we dat altijd gehanteerd hebben, of in ieder geval het Nederlands model zoals ik dat ken, als waar ik in ben opgegroeid, dat op barsten staat. Dus ja. Daar nu weer verslag van doen hier, met de ervaringen uit Amerika meegenomen hebbende, dat is iets wat me juist eigenlijk ontzettend interessant lijkt. En om een klein voorbeeld te noemen, en dan haal ik Anna weer even aan. Die heeft een baan aangenomen op het gebied van armoedebestrijding. Dat was, toen ze die baan aannam, ging armoede echt om de, laten we zeggen, een hele kleine onderkant van de Nederlandse samenleving. En inmiddels hebben we het over de fragiele middenklasse en breidt de groep mensen met wie het financieel heel moeilijk gaat enorm uit. Nou ja, daar ga je al.
Ja, ja. Ik hoor het al. De journalistieke nieuwsgierigheid is niet gedoofd.
Nee, en ik heb ook wel met een half oog altijd wel een beetje in de gaten gehouden wat er in Nederland gebeurt natuurlijk. Ja.
Iets heel anders, dan hou ik straks ook over jou, hoor. Dan gaan we nou het over Amerika hebben, maar ik ben toch ook wel benieuwd. Je schrijft ergens, ik was van tevoren geen Amerikofiel, ik was gewoon een Nederlander die ook wel iets van Amerika wist, maar niet erg verliefd was op het land. Is dat wel gebeurd? Ben je verliefd geworden op Amerika? Of ben je van Amerika gaan houden, laat ik het anders vragen?
Ja, houden van is een hele zware term die je volgens mij misschien moet reserveren voor heel weinig dingen in je leven. Ik ben wel Amerika heel erg gaan waarderen. En ja, ik heb wel iets van Amerika-liefde eigenlijk door gekregen. Ja, het antwoord is misschien toch gewoon wel ja. En dat had ik van tevoren absoluut niet. Ik had een gezonde, laten we zeggen, intellectuele belangstelling voor Amerika en de Amerikaanse geschiedenis, dat soort dingen. Maar dat idee van het Amerika-gevoel, waarom dat ook precies in zit, dat ik heb er altijd ook een beetje, intern natuurlijk niet tegen andere mensen, een beetje lacherig over gedaan. Ik denk, ja, ik vond het een beetje een cliché en dus ik had me ook nooit zo heel erg. Ik heb gewoon nooit bedacht dat ik een groot deel van mijn leven in Amerika door zou brengen. En dat is toch gebeurd. En ik ben heel blij dat dat. Ja, ik ben nog echt heel blij dat het op mijn pad is gekomen eigenlijk. Want ik vond het fantastisch.
Dat Amerika-gevoel bestaat toch?
Ja, maar dat Amerika-gevoel is een verzinsel. Dat is een soort mythe. Het gaat over. Het zit hem in kleding, in je auto, in het eten. Ik bedoel, het is allemaal niet eens per se heel goed. Probeer maar eens. Er bestaan kwalitatief hele goede dingen in Amerika, maar die moet je met een loop vinden. Maar er is toch iets aan dat land, en dat zit hem toch ook in de ruimte, en ook wel gewoon het feit dat je zelf gewoon even weg bent. Veel mensen hebben dat gevoel in Amerika voor mij door de jaren, de decennia heen beschreven, toch inderdaad als onderdeel van vrijheid. Maar het is toch. Op een of andere manier, als je daar komt als buitenlander, drukt er minder ballast op je schouders. Je hoeft je moet een heleboel, want je moet dat hele land ontdekken en begrijpen en doorkruisen en met Amerikanen praten. Maar als mens ben je gewoon even los van je oorspronkelijke context. En dat kan daar gewoon heel erg goed, omdat het kader waar je dan op dat moment instapt is zo breed, is zo oneindig, je raakt de horizon nooit.
En is dat ook iets van het Amerikaanse optimisme van altijd, this day is the first day of the rest of your life, en je kunt er altijd weer iets van maken.
Of? Ja, en ik denk wel dat dat iets is wat onder druk staat in Amerika. Ik denk dat dus die Trump-fase was. Het rare daarvan is, Trump heeft altijd gezegd dat Amerika, dat het te verschrikkelijk was eigenlijk. Dat was zijn verkiezingscampagne, draaide op het American Carnage. Het is een puinhoop hier. Ja. Vervolgens is hij weer heel lang president geweest en zei hij eigenlijk constant hetzelfde. Ja. Het land is een puinhoop. Dan denk je, ja, maar je bent toch president, dan doe je er wat aan. Maar toen, en nu zegt hij het weer. Dus zijn hele politieke model, en dat heeft veel aanhangers, daar zeg ik niks nieuws, is gebaseerd op het afschilderen van Amerika als een ellendig oord. Dat verziekt is, dat naar de haaien gaat. Dat is heel on-Amerikaans op een bepaalde manier. Maar tegelijkertijd, het is een van de krachtigste politieke bewegingen daar geworden.
Ja, ja, ja. Het blijft toch ook iets mythisch dan, dat Amerika-gevoel. Maar het heeft je ergens wel geraakt.
Ja, nou ja, absoluut. En Amerika is gewoon ook altijd belangrijk. Voor ons leven.
Ja.
Het is nu, dankzij Amerika zitten wij hier relatief veilig. Dat is gewoon een feit.
Ja.
En daarmee, en dan is de journalistiek wel het ultieme vehikel om daar dan mee naartoe te gaan natuurlijk. Want daardoor word jij niet als mens per se, maar als je rol als journalist word je ook in één keer belangrijk. Want iedereen wil de hele dag weten wat gebeurt daar toch in Amerika.
Ja. Ja.
Vandaar dat ik net zei, dat je jezelf in meerdere stukken op... Er was gewoon een oneindige behoefte aan verhalen over... denk ik ook echt specifiek dit moment in Amerika, die Trump-tijd.
Ja, ja. En Engeland irriteert me dat soms ook. Dat jij schrijft ergens ook de Amerikaanse politiek... wat in Nederland soms beschreven was of het binnenlandse politiek is. Hè? Dus met name rond de presidentsverkiezingen... dan is er soms wel heel veel aandacht hier in de Nederlandse pers... voor al die kandidaten. Maar aan de andere kant, om maar iets te zeggen, Oekraïne, driekwart van de militaire steun wordt betaald door de Verenigde Staten. Het is wel even belangrijk wat daar gebeurt.
Ja, zonder Amerika, zou ik zeggen, dan zouden we niet geweten hebben waar de grenzen van Poetins oorlogszucht en ja. vernielzucht gelegen zouden hebben. Ja. En het is momenteel dankzij Amerika dat daar in ieder geval wordt teruggeduwd en dat voor zover als dat gaat een halt toe worden toegeroepen.
Ja.
We hebben natuurlijk. Amerika is verre van perfect. En ik wil geen pleidooi houden voor buitenlandse militaire avonturen van de Amerikanen. Maar dit is echt een defensiemoment.
Ja.
En we hebben, dat schrijf ik volgens mij ook. We hebben als Europa gewoon nog niet bewezen dat we het zonder Amerika af kunnen, wat dat betreft.
Nee,
of trouwens, één kleine zijspoor. Misschien dat ik wil niet meer met jouw planning bemoeien. Maar ik zeg de hele tijd, ik schrijf. Maar misschien moeten we even vaststellen. Waar dat schrijven in heeft plaatsgevonden, dan wel plaatsvindt. Want anders begrijpt iedereen die referenties niet.
Je bedoelt je boek.
Nou, Kees, omdat je ernaar vraagt.
Nou, daar gaan we nu naartoe. Dat doe ik weer met een fragment. Want we hebben het einde van je boek gehoord. Mensen hebben het gezongen. Maar je beschrijft ook in dat boek waar het idee voor het boek ontstaan is. Waar het begonnen is. En dat is volgens mij hier.
This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy.
Het gaat niet zomaar om een kandidaat, een nieuwe president, maar het gaat om een zaak, de zaak van de democratie. Joe Biden was dit bij zijn, inaugurele speech of zijn aanvaardingsspeech. En jij stond toen in Washington ergens naar een geluidsbox te luisteren, schrijf je?
Ja, het was heel koud. Het is in Washington, in januari, is een hele koude maand. Voor de rest is het koude seizoen kort.
Ja.
En ik stond inderdaad op straat. Kijk, normaal... kunnen drommen mensen naar de inaugurele reden van de nieuwe president komen luisteren.
Ja.
Dat ging dit keer niet door, omdat het Capitool en de hele omgeving was afgesloten vanwege wat daar op 6 januari 2021 was gebeurd, namelijk de aanval van de Trump-supporters op dat Capitool.
2 weken voor de inaugurale reden.
Exact, dus je kon er niet bij, wat natuurlijk wel een beetje een bummer was, zoals Amerika dat dan zouden zeggen, voor een correspondent. Maar het was een beetje onduidelijk in de stad, wat gaat er dan gebeuren? Ja, kunnen we de straat op? Ja, dat kan. Maar ja, waar ga je dan samenkomen? Want je mocht echt het centrum niet in.
Ja.
En op een gegeven moment, naar de binnenstad gegaan. En op een gegeven moment klein groepje mensen. En die stonden als het ware, als een soort open haardvuurtje, stonden ze om die geluidsbox heen die op straat was gezet. Waar de woorden van Biden uitklonken. En het grappige is, ik heb die woorden vaak geciteerd, maar ik hoor ze nu voor het eerst eigenlijk weer, sinds dat ik ze destijds hoorde. En het klinkt wat stom, maar ik kreeg net daar een beetje kippenvel van. Dat is volgens mij dat Amerika-gevoel. Je hebt toch het idee dat er echt iets op het spel staat. En dat vind ik een heel groot contrast, die vroegen net ook naar, met hoe het hier soms is. Ik heb toch het idee dat we minder snel geneigd zijn om alles op een heel niveau echt heel serieus te nemen. Maar zelfs toch altijd een beetje lacherig, weet je wel. De lach van Mark Rutte is niet voor niets de verzinnen beelding van de huidige Nederlandse politiek geworden.
Ja.
En zoiets als Joe Biden dat zegt, dan of hij het meent of niet. Ik bedoel, hij doet het ook voor de bühne, maar hij meent het trouwens wel, denk ik. Maar ik geloof het gewoon. Ja. En niet omdat Dus Amerika is, ze worden van, ja, het is nep. Iedereen vraagt, how are you? Ja. Maar dat onderscheid tussen nep en echt, dat doet hij niet ter zake. Wat echt is, is wat er gezegd wordt.
Ja.
En dat is wat Biden doet. In dit geval zegt dit over de democratie.
Ja. En waarom, je schrijft, toen besloot ik om een boek te gaan schrijven.
Ja.
Hoe is dat? Wat gebeurde erbij? Hè?
Nou, toen dacht ik, hier begint de tegenreactie. Het is 4 jaar lang Trump geweest, 4 jaar lang democratische afbraak, aanval op de democratie, onderlinge verdeeldheid, het belachelijk maken van de eigen democratie, het te grabbel gooien van democratie als doel in de wereld. En in één keer besluit Amerika om compleet het tegenovergestelde te gaan doen, want ze kiezen een president die zegt, het gaat absoluut niet om mij, ook al een compleet contrast met Trump natuurlijk, maar het gaat alleen maar om een doel en het belangrijkste doel wat er bestaat voor ons als Amerikanen en voor de wereld, dat is de democratie. Dus Amerika begint aan een diametraal tegenovergestelde missie 4 jaar later. Toen dacht ik, ja, dat moet ik volgen.
Ja. En je schrijft ook wel terecht in je boek en ook in het artikel uit deze week, dat in De Groene staat een voorpublicatie uit dat boek, dat het net zoveel over Amerika zegt dat er op een gegeven moment een keuze voor Biden gemaakt wordt als dat er op een gegeven moment een keuze voor Trump gemaakt is.
Ja, dat vind ik. Ik ben blij dat je dat uitlegt, want ik vind dat een heel belangrijk journalistiek punt. En dat, kijk, toen Trump verkozen werd, ieder medium ter wereld, of het nou geschreven of op radio of televisie was, maakt niet uit. Echt de hele wereld was alleen maar met Trump bezig. Het is ongelooflijk hoeveel media-aandacht dat heeft veroorzaakt.
Die man was ook een magneet voor het nieuws eigenlijk.
Ja, want hij deed rare dingen. Hij zei rare dingen. Ja. Dus het is heel logisch dat je dat doet.
Ja.
En ik heb er zelf aan bijgedragen. Ik heb talloze artikelen over Trump geschreven. Maar dat tegelijkertijd was dat misschien wel een soort blikvernauwing, maar die wel te rechtvaardigen valt vanwege de breuk die het was met wat daarvoor kwam in Amerika en de extremiteiten van. Maar tegelijkertijd vind ik dan dat je ook op een bepaalde manier consequent moet zijn. En als je zegt, want dat was de kern was van die heel veel stukken, en zeker de wat afstandelijkere, beschouwelijke stukken uit kritisch linkse hoek, zeiden ja, die Trump, die moet je zien als een signaal van een vergeten klasse in Amerika of een bepaalde fase in de geschiedenis van Amerika. Zeg maar, het ging niet zozeer om Trump zelf, maar om waar dat dan voor stond. Dus je moest dat ook, heel serieus nemen en mocht je niet weglachen of wat dan ook. Nou, prima, maar dan is Biden ook een signaal. Er is geen enkel verschil. Numeriek gezien is er zelfs een reden om te zeggen, Biden is een veel sterker signaal, want er zijn meer Amerikanen die op hem stemmen dan Trump. Dus wat voor signaal is Biden dan? Maar niemand stelde ooit die vraag, want het was Biden, heb je die oude Biden weer? De democratie. Dus, maar dat is dat ik zeg, dat is van een journalistiek perspectief volslagen inconsequent. Je moet ze allebei als even sterk signaal behandelen.
Ja. En wat Biden doet is eigenlijk behoorlijk spectaculair.
Ja, en dat is, kijk, en Biden heeft natuurlijk misschien niet de retoriek van Trump die u onmiddellijk signaleert van dit is spectaculair.
Nee.
Maar het is spectaculair omdat het een politicus is die op vrij late leeftijd toch ook wel een persoonlijke transformatie doormaakt. Hij was altijd erg van de mainstream, een beetje met de winden meewaaien. En als ik het even heel grof samenvat, is Biden de meest progressieve president die Amerika ooit gehad heeft op het gebied van klimaat. Niet ooit misschien, maar nou ja, wel op het gebied van klimaat sowieso. Ja. Het is sowieso de meest progressieve president die Amerika op economisch gebied in tijden heeft gehad. Dus er gebeurt eigenlijk nu veel meer in Amerika dan er onder Trump gebeurde. Ja. Maar toch denken we, iedereen heeft het idee, dat Biden, dat kennen we wel. En Trump was nieuw.
Ja, en wat onder Trump gebeurde was voor journalisten sexy, omdat het zo bijzonder, zo raar was en zo buiten de orde.
Ja, het was een soort softe variant van conflictjournalistiek, maar dan op politiek vlak.
Ja. Oké, dat punt hebben we gemaakt. Je hebt voor een vrij dramatische titel gekozen voor je boek, De Laatste Kans. Is het echt zo erg?
Kijk, nu doet de titel graag wat ik wil dat hij doet, want dan kun je inderdaad die vervolgvraag stellen. En daar heb ik natuurlijk ook al een beetje een soort staaltje Amerika meegepikt. Ik denk, ik zet het lekker dik aan. Kijk, natuurlijk, Amerika bestaat nog, ook als dit moment, het Biden-moment noem ik het dan maar even, als dat niet gegrepen wordt, dan is er ook nog een Amerika. Maar ik denk wel dat het Amerika zoals we dat gekend hebben, zoals we dat kennen nog, als functionele democratie, dat echt in de waagschaal staat. Het heeft via Trump net op het randje na overleefd.
Ja.
Ik betwijfel, maar goed, je kunt nooit journalistiek over de toekomst schrijven, maar ik betwijfel of Amerika dezelfde ervaring als functionele democratie nog een keer zal overleven. Dus formeel zou de titel moeten zijn, Amerika's democratie nog één kans of zoiets. Maar dat werkt allemaal niet. Dus gewoon, ik zeg, we gooien hem er gewoon dik in. Amerika's laatste kans.
Je bent toch een beetje een Amerikaan geworden.
Wat dat betreft wel.
Maar het is ook wel heel serieus in de zin van nog een keer 4 jaar Trump, wat niet uitgesloten is. Hè?
Nee, overigens ook geen garantie is.
Nee,
maar...
Nee. Maar dus waarom zou Amerika dat wel eens niet kunnen overleven? Wat denk je aan?
Nou, kijk, Trump heeft een machtsgreep gepleegd. Hij is president willen worden. Dat lukte hem.
Ja.
Maar vervolgens, toen hij het helemaal was, doe dat al met de beeldspraak, heeft hij de ladder van de democratie achter zich aan omhoog willen trekken. En daarin is Trump niet uniek.
Nee.
Trouwens, voordat ik naar Amerika ging, even een heel kort zijstraatje, werkte ik aan een ander boek over autoritaire leiders.
Ja.
Toen werd Trump verkozen. Toen zei ik, nou, dan doen we ook een hoofdstuk Amerika. Toen zeiden heel veel mensen, ja, Amerika, die kun je niet in een hoofdstuk met autoritaire leiders opnemen met Trump.
Dat is Hongarije of geen Rusland.
4 jaar later, zit iedereen op die bladzijde. Dus dat is op zich heel mooi.
Ja.
En dat is een bewust doel geweest van Trump. En er liggen inmiddels plannen klaar. Ik kan een heel klein voorbeeld noemen. Volgens mij staat het niet eens in het boek. Trump heeft gewoon een soort plan klaar liggen. Het heeft ook een naam plan F of zo. Of F1 of zoiets. Als ik nog een keer aan de macht kom, ga ik gewoon alle ambtenaren ontslaan. En alleen maar mijn eigen mensen overal neerzetten.
Ja.
Dus als het aan Trump ligt en de Republikeinen gaan er voorlopig nog in mee. En goed, en als hij zich kandidaat stelt en als hij wint. Nou goed, dat hele circus, misschien komt het er niet van.
Nee.
Maar de dreiging hangt er zeker boven.
Ja.
Het is niet de kandidaat die zal zeggen, het gaat niet om de man, het gaat om de democratie. Dat is echt omgekeerd.
Ja. Goed, jeetje, we zijn alweer 25 minuten bezig. Je schrijft in je boek, wat ik overigens heel interessant vond om te lezen, spannend om te lezen ook, gewoon door wat er op het spel staat. Heb je een aantal regels, in de inleiding doe je dat, of in het eerste hoofdstuk, over regels voor een correspondent. Een van de regels is, denk niet dat je Amerika ooit, dat je de waarheid kunt vinden, want die achter elke waarheid zit nog een waarheid. Dat is eigenlijk je vierde regel. Het lukt je niet, zeg je als correspondent, om een totaalplaatje te maken. Letterlijk schrijf je, maar het wegtrekken van het gordijn is onderdeel van de show. Achter het onthulde staat weer een nieuwe show, ad infinitum. Ieder stukje zegt iets over Amerika, maar een totaalplaatje ontbreekt altijd. Regel 4 van de verslaggeving in de VS. Ik vroeg me af, toen ik dat las, ik snap wat je bedoelt, maar geldt het niet in elk land?
Ja, waarschijnlijk wel, maar we zijn toch in ja, maar ik denk wel dat Amerika, laat ik zeggen, kaleidoscopischer is, gefragmenteerder is, diverser is. En dat is een statistisch feit. Mm-hmm. Dan heel veel andere plekken in de wereld. We hebben het nu in het begin ook al wat over Amerika, de Amerikaan, de Amerikaanse ervaring.
Ja.
En ik snap, dat is logisch dat we dat soort begrippen gebruiken. Maar wat mij dus juist opviel daar, is dat alles binnen het fysieke kader dat Amerika is eigenlijk elke menselijke ervaring mogelijk en mag ook en denkbaar.
Mm-hmm.
En dus ook extreme tegenstellingen. En het is een cliché, het is een land van contrasten. Ja, ieder land is inderdaad een land van contrasten. Maar een expliciet model waarin het is ook een soort belofte van Amerika aan de toekomst, dat andere levenswijzen, andere voorkeuren, opvattingen, et cetera, ook wat er in de toekomst allemaal op dat vlak kan bestaan, zou in principe een plek mogen hebben in Amerika. Het is een model dat onder druk staat, dat Amerikaanse model.
Ja.
Dat klopt. Maar dat is wel waar het om gaat in Amerika. Dus, en ik heb die regel en ook die andere regel van je zult Amerika nooit helemaal begrijpen, zoiets. Dat heb ik ook een beetje opgesteld, omdat ik zag ook een soort trend. Die zat zeker in die Trump-jaren, zat die ook. Van Amerika-verslaggeving, zo van maar nu heb ik het echte Amerika ontdekt. Zo alsof er een soort nep-Amerika bestaat. En dat zit dan, weet ik veel, in een grote stad of in Silicon Valley of wat dan ook. Maar dan is ook nog het echte Amerika.
Ja.
En dat was dan ergens in het binnenland in een klein dorpje waar de fabriek was gesloten en iedereen in een diner zat. En dat stemde natuurlijk dan ook op Trump.
Ja.
Maar toen dacht ik, ja, als je dat op die manier insteekt, journalistiek gezien, dan trap je eigenlijk in de populistische valstrik die Trump heeft uitgezet. Namelijk gezegd, ik ben de vertegenwoordiger van het echte Amerika. En die anderen zijn niet echt.
Ja.
Ik zei net al, het onderscheid tussen nep en echt, dat doet niet de zaken als het gaat om Amerika. En dus moet je daar in de journalistiek dus al helemaal niet in meegaan.
Ja.
En je moet voor de lol is zeg maar, zou iemand eens een keer moeten doen, weet ik veel, 30 jaar boeken in Nederland over Amerika teruglezen. Hoe vaak je dan tegenkomt, Henkie of Marietje ging op zoek en hij vond de echte Amerikaan.
Ja.
Hij heeft met de echte Amerikanen gesproken.
Ja.
Elke Amerikaan, of hij er nou een dag is, of dat zijn voorouders op de Mayflower zaten en alles daartussenin, ja, is een echte Amerikaan. Ja. Ik heb me heel erg gestoord aan die schijnconstructie.
Ja. Het is wel grappig, want het is eigenlijk dezelfde schijnconstructie die je net bestreed, van dat je Trump wel belangrijk vindt als signaal. En Biden zegt, ja, daar heb je weer de zoveelste president die veel minder persaandacht dreigt te krijgen.
Het is exact hetzelfde inderdaad. Ja. Kijk, ja. Wat ik zeg, Biden is een wat minder duidelijk, of minder krachtig, of wat minder helder signaal. Maar, ja, maar niet minder belangrijk. Dus sterker nog, je moet veel beter je best doen, eigenlijk als journalist, of als journalistiek, laat ik de hele beroepsgroep aanspreken, om uit te leggen en te begrijpen wat het signaal Biden is.
Ja.
En dat iedereen, dat Trump een signaal was, dat hoefde hij niet eens uit te leggen. Dat, nee, was zonneklaar.
Dat schreeuwde, dat roep toeterde zichzelf ja, rond. Oké, de volgende spannende moment zit eraan te komen in november, de midtermverkiezingen. Dat zijn de verkiezingen voor Senaat en het Huis van Afgevaardigden.
Ja, ook nog gouverneurs erbij en ja, lokale, zeg maar, de parlementen in de staten zelf. Dus ja, het is echt ook weer een mega verkiezing.
Ja, en dat is belangrijk omdat Biden daarmee totaal verlamd kan raken of door kan stomen, denk ik.
Dat is inderdaad een van de allerbelangrijkste dingen die nou op het spel staat. De Democraten hebben momenteel geen meerderheid in de Senaat, maar precies de helft van de zetels. En dat betekent dat ze bij gelijk spel mag dan de vicepresident de knoop doorhakken. Dus ze hebben een mini-meerderheid, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Ze hebben ook een krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Ik had het net over de Senaat, zei ik dat goed? Volgens mij wel. Die kunnen ze allebei kwijtraken. Nou, dan kan Biden geen wetten meer erdoorheen krijgen. Zo simpel is het. Dus dan wordt het een verlamd presidentschap.
Ja.
Dat is belangrijk voor Amerika, maar ook belangrijk voor ons.
Ja.
Als het gaat om het klimaatdossier, is het belangrijk dat er wat gebeurt in Amerika. Als het gaat om militaire vraagstukken, is het belangrijk dat er iets gebeurt in Amerika.
Ja.
Dus die verlamming is een reëel scenario, maar het hoeft niet uit te komen. Dat is spannend.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk een van de redenen waarom... Kijk, je krijgt twee keer gewoon in één correspondentschap van 5 jaar... krijg je 2 à 2,5 keer zo'n verkiezingscircus cadeau.
Ja.
Dus je wordt ook heel geleefd door die agenda. En er zijn in Amerika eigenlijk altijd verkiezingen. Daar komt het op neer.
Ja. En die midtermverkiezingen, kun je dat vanuit Nederland net zo goed volgen als dat je dat vanuit Washington deed? Of?
Nee, dat is toch... Van tevoren maak je daar misschien wat illusies over. Denk je, ah, dat lees ik dan gewoon goed bij. En... Mm-hmm. Maar goed, en nu misschien. Nee, maar dat werkt toch niet. Je moet er toch een keer. Je moet er toch naartoe.
Ja.
Overigens overweeg ik dat nog wel, maar dan voor een kort bezoek. Je moet het toch zijn. Je moet de lucht ademen. Dit is de magie van het correspondentschap. En ik voel dat niet. Ik bedoel dat niet raar of zo. Maar ik kan het ook niet helemaal uitleggen. Ik bedoel het ook niet pedant. Maar het is. Je moet op een plek zitten je moet het water drinken, de lucht ademen. Misschien zijn dit clichés, ik zeg maar. En anders dan, je moet het gewoon leven op je dagelijkse basis om er echt iets over te kunnen schrijven. Het is wel zo, als je het helemaal hebt gedaan, dan is dat altijd een handig referentiepunt. Dat kun je mee naar huis nemen en dat met de blik dan van buiten heb je tenminste iets om op te varen. Maar het moet wel echt, om dat echt te vatten en echt te kunnen doorgronden, moet je het echt wel doorleven.
Ja, toch iets van de magie van het correspondentschap.
Ja, plus dat je gewoon dingen tegenkomt waarvan je niet weet dat je ze tegen gaat komen door op pad te gaan daar. Het gaat echt om, je zet de lokale radiozender aan als je ergens op reportage bent en daar zegt iemand iets waarvan je dacht, dat had ik nooit over nagedacht. Of dat is een standpunt dat ik anders nooit had gehoord. Maar het kan ook een reclame zijn. Het kan van alles zijn. En het is die, dus je moet jezelf erin gooien om met al die toevalligheden in aanraking te komen.
Ja, ja. Maar je gaat het wel voor de Groenen volgen, die midtermverkiezingen.
Doe het een klein beetje deze week.
Ja.
Ik heb niet echt een heel groot midtermstuk volgens mij staan. Er komen wel midtermstukken. Hoor. Gelukkig hebben wij heel veel goede Amerika-auteurs, ook bij De Groene. Dus Amerika is van heel veel mensen.
Ja.
Ik denk wel dat ik Amerika als geheel in mijn portefeuille hou. Ja, dat gaat wel gebeuren.
Dankjewel voor dit gesprek. Casper Thomas, schrijver van De Laatste Kans. Wanneer komt het boek uit eigenlijk?
Precies? Het ligt in de winkel.
Het ligt in de winkel. Nou, loop naar de winkel en lees De Groene, want daar staat een mooie voorpublicatie. Dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan, Kees.
Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een coververhaal over de onmogelijke keuzes van de Russische man. Dat is aan de andere kant van de wereld. Moet hij zich gewoon neerleggen bij de mobilisatie en gaan meevechten in de Oekraïne? Of moet hij zich proberen te drukken en zich aansluiten bij de massale exodus van jonge mannen naar de buurlanden van Rusland? Je zal er maar voor staan. En een onderzoek naar Nederlands vastgoed in Dubai. In dit witwasparadijs hebben ruim 1000 landgenoten ruim 600 miljoen euro aan villa's en appartementen. Zo blijkt uit een lek. Een schuilplek voor dikbetaalde professionals, belastingontduikers en zware criminelen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. 10 weken De Groene voor 15 euro. Dat wordt u daar allemaal uitgelegd. Groene.nl. Wilt u reageren op de podcast? Dan kan dat per mail. Ons adres is podcast@groene.nl. Volgende week zijn we weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Merve Özdemir en Kees van der Bos. En de muziek is anders dan anders. U hoort nu het hele nummer Long Time Coming van Crosby, Stills en Nash. En misschien ook wel Young.
Don't you tie, such a